Test, ja. Okay. Goedemiddag allemaal. Ben ik er verstaan? Een klein beetje, iets meer.
Goed genoeg.
Misschien iets hoger.
Iets hoger?
Nee, de microfoon, ja.
Sta ik open? Ja? 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 Ja, kijk, dat is hem. Prachtig. Ik heb een harde stem. Dus mocht het niet gaan lukken, dan gaat het alsnog wel lukken. Voor degenen die de vorige keer niet waren, mijn naam is Chris. Ik ben heel blij om hier te zijn. Ik moet gelijk wel even mijn zonde gaan beleiden, want we hebben te hard gereden om hier te komen. Excuses. We komen net uit de kerk, u ook? Oh, gelukkig. Dan ben ik niet de enige.
Heb je het licht gezien?
Sorry?
Heb je het licht gezien dan?
Ik heb wel wat licht gezien, maar geen flitslicht. Nou ja. Nee, we kwamen uit de kerkdienst uit Meidrecht en we hebben een geweldige dienst gehad. Die dat uitliep zomaar een uur. Omdat er allerlei bijzondere dingen gebeurden. En kon God uitgebreid aanbidden. En de mensen hadden honger naar meer. En er kwam nog steeds meer aanbidding, meer muziek. En eigenlijk hadden we dan tijd tekort, zoals het heet in Nederland. Om eigenlijk rondom het woord te gaan zitten. En te laten horen wat God werkelijk tot de gemeente wil zeggen. En elke keer zie je dat als het woord open gaat, het licht verspreidt. God sprak en het was er. Met andere woorden, als God gaat spreken vanuit zijn woord, dan gebeurt er altijd iets. Want Gods woord keert nooit leeg. Terug, keert nooit ledig weder. Het doet altijd iets wat God behaagt, want God waakt in alle eeuwen, in alle seizoenen waar wij en jij en ik in kunnen zitten, waakt God over zijn woord. Met andere woorden, hij waakt niet alleen over de kerk als instituut, hij waakt over zijn woord. Want zijn woord staat boven instituut, staat boven mensen, want in den beginne was het woord en het woord was God en het woord was bij God, want het woord is vlees geworden. Want het woord is niet zomaar een letter, want de letter die dood, maar de Heilige Geest maakt het woord van God levend in jou en mij. En het woord is een persoon geworden en zijn naam is Jezus Christus. En het is mijn fulltime bediening geworden om over die Jezus Christus te mogen vertellen. Afgelopen tijd hebben we in de gevangenis een mooie tijd gehad. En dan zaten we met verschillende mensen van verschillende nationaliteiten om het woord heen. En het woord werd geopend bij de wonderbare spijziging. Kent u dat? Dat er duizenden mensen werden gevoed. Van simpelweg 5 broden en 2 vissen. En dan hebben we een vragenronde, net zoals we dat hier strakjes hebben. En toen werd een vraag gesteld aan een van de gedetineerden. Een man die compleet onder de tatoeages zit, zijn hele gezicht, zijn hele lichaam zit eronder. En als u hem op straat tegenkomt, dan zegt u, nou, ik ga eventjes een blokje om. Hij ziet er nogal gevaarlijk uit. Vond ik zelf ook. Was nogal geïntimideerd. En hem werd een vraag gesteld, wat vind je nu van die wonderbare spijziging? En je zag hem nadenken. En er kwam een oprecht antwoord uit. Hij zei, daar moeten dan wel 2 hele grote vissen zijn geweest. Maar deze man is inmiddels op levend geloof aan het komen. Is vrijgekomen en wil nu Jezus volgen. En een van die mannen, dat ook een ruwe bolster, blanke pit was. Die zit nu naast me. Die zat net naast me. Als u in de afgelopen wat tijd over heeft en u wil zijn levensverhaal horen. Nou ja. Een man met een verleden waarvan u zeker kan zien en kan horen dat het woord van God altijd iets doet in een mensenleven. Altijd. Het kan niet anders dan dat Gods woord iets doet. En daar ben ik zelf vader geworden 2 jaar geleden van een klein meisje. Ik heb geen zonen, maar wat ik graag met u wil lezen is uit 1 Samuel over de zonen van Eli. We zien vandaag de dag dat mensen die wel degelijk opgevoed zijn in de kerk, te goede trouw, zoals mijn oom, die alle woorden van God heeft gehoord, van de dominee, van zijn vader, van mijn eigen vader, van al zijn familieleden, dat hij toch niet God wil volgen. En dan kun je je afvragen, hoe komt dat? Iemand die toch wel Gods woord heeft gehoord, toch God niet wil volgen. En eigenlijk zijn er heel veel voorbeelden in de Bijbel, dat wel degelijk mensen gemaakt zijn om in de priesterdienst van God in dienst te staan en te stellen, en gesteld worden en aangesteld worden in het begin door God, maar toch hun eigen weg opgaan. En dat doet me pijn. En ik weet ook zeker dat als het mij als mens al pijn doet vanuit de bewogenheid van God, des te meer. Want God zond zijn woord en hij genas hen en hij deed hun ontkomen aan de groeven, zegt de Bijbel. Met andere woorden, als God zijn woord zendt, heeft hij daar iets mee te zeggen. Maar bovenal heeft hij daarmee een plan om zijn koninkrijk te bouwen. En ik hoop dat u als gelovigen vandaag bij elkaar zit om het woord heen, om te zien het koninkrijksgezicht dat God heeft. Hij bouwt een onwankelbaar koninkrijk in jou en mijn hart. Dat als mensen in uw omgeving afvallen van het geloof, 1 Timotheus 4, dat de Geest zegt nadrukkelijk tot de gemeente, dat er mensen in de laatste der dagen zullen afvallen van het geloof en terugkeren naar allerlei andere beginselen en zelfs boze geesten. En gaan luisteren naar leringen vanuit niet de Geest van God. En eigenlijk is niets menselijks ons vreemd. Dat zien we hier in 1 Samuel 2. En als eerste wil ik alleen even 1 Samuel 2 vers 12 lezen. We gaan straks naar vers 27. Maar 1 Samuel 2 vers 12. De zonen van Eli echter waren verdorven mannen. Zij kenden de Heere niet. En toen dacht ik, hoe is het mogelijk dat je de zoon kan zijn van een hoge priester en toch de Heere niet kent? Deze mannen waren aangesteld om dag en nacht in de tempel werkzaam te zijn. Om alle materialen in de tempel te heiligen. Om daarmee bezig te zijn. Constant. En de wet zei, prent het de kinderen in. Dat was niet even een momentje, één keer per jaar, om je kinderen te vertellen wie de God van Abraham, Isaac en Jacob was. Nee, dit was een totale, in het Grieks zeggen ze, verandering van hun denken. Een metanoia, een bekering in hun denken. Het woord werd ze ingeprent. En toch staat er, ze waren verdorven mannen en ze kenden de Heere niet. Vers 17. Zo was de zonde van deze jonge mannen voor het aangezicht van de Heere erg groot. Want de mensen verwierpen hierdoor het offer van de Heer. En dan staat er in de geschiedenis dat op het moment dat de levieten die bestemd waren om de eredienst van God en de offerdiensten van God te herstellen, als het volk daaraan gehoorzaamheid gaf, kwam er altijd zijn zegen. Waarom? De Bijbel leert dat gehoorzaamheid beter is dan offeranden. Met andere woorden, als wij de offers van God opnieuw in het daglicht zetten in ons eigen leven. En dan weten we allemaal dat het enige offer nu vandaag de dag is geweest, God zond zijn enige geliefde zoon. Omdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Heeft en zal hebben, zegt de Bijbel. En het mooie is dat als wij het offer van Jezus Christus in ons eigen leven gestalte gaan geven, als hij de ruimte gaat krijgen om zijn genade aan ons te laten zien, dan zullen wij als levieten werkelijk mogen gaan leven. En dan zullen we hem kennen die zij doorstoken hebben, zegt de profeet Zacharia in 12 vers 10. Het is van oudsher bekend dat God een welbehagen had. Niet in zijn volk wat halsstarrig en koppig was, maar in zijn ingestelde inzettingen. Met andere woorden, hij waakt over zijn inzettingen. Hij waakt over zijn woord, want zijn woord is getrouw en rechtvaardig en heilig en
waarachtig.
Het is waar. Met andere woorden, het kan niet anders dan een ruimte te zoeken in uw en mijn hart dat waarheid zal gaan overwinnen. En het is onmogelijk dat er leugen kan komen na het woord van God in een hart wat open is. En dat zien we bij Samuel. Want Samuel was open, jong als een kind, kwetsbaar. Helemaal open. Nog niet vervuild met leugens van allerlei mensen. Ja, in zonde geboren. Maar een open hart om te ontvangen van de levende God. Want Gods plan met mijn dochtertje van 2 is nog niet zichtbaar. Maar God heeft een plan voor onze kinderen. Hij wil niet dat enig mens verloren gaat. Hoe jong of oud dan ook is. Met andere woorden, als staat er hier. De mensen verwierpen hierdoor het offer van de Heere. Omdat de zonen niet in de wegen van de Heer wandelden. Dan was er dus een probleem. Zowel met de vader als met de zonen. Want de wet schreef voor dat als de zonen niet in de tempeldienst van de Heere moesten doen, of dan zouden doen wat ze hadden moeten doen, dat ze zouden moeten sterven. Maar we zien in het leven van Eli dat hij zijn zonen niet laat sterven. Hij neemt eigenlijk een soort voor ze op. Want God had duidelijk gezegd, als je deze en deze zonde doet, zul je sterven. God had gewaarschuwd in de wet. Zelfs als er iemand op de Sabbat houdt dat gesprokkeld in de woestijn, kunt u lezen in nummer 15. Zelfs op het moment dat er iemand hout kan sprokkelen als op de Sabbat, dan zochten ze de man op en de Heer zei dood hem. Echt waar, u kunt het lezen. Hoeveel te meer de zonen van Eli, die er één grote complete chaos van maakten, en het offerdienst wat verzoening bracht met God, tussen God en mensen, Vergeving bracht tussen God en mensen. Herstel en genezing bracht tussen God en mensen. Als je dat offer weghaalt, blijft er niks meer van over. En dan ben je voer voor de wereld, voer voor leugen en voer voor de Satan. Als je het offer van God weglaat uit je leven, dan komen er allerlei winden van leer die de mens werkelijk laat wankelen. Want hoeveel leugens zijn er niet in de wereld? Jezus is geen God. Ach, Jezus was maar een profeet. Ach, de Heer Jezus, ja, weet u, ik keer weer terug naar de wetten van Mozes. Terwijl het slechts een afschaduwing was van het toekomende wat God wilde laten zien. Wij leven in het licht van de Heer Jezus Christus. En daarom zitten we in een hele bijzondere tijd, waarin vandaag de dag Jood en Griek samen één de Heer Jezus als Messias erkennen en achter hem aan willen gaan. Daarom bent u op dit moment niet alleen op een bijzondere plaats, maar bovenal gezeten in de hemelse gewesten, zegt Paulus in Efeze 1 en 2. En bent u begenadigd in de begenadigde. Dat is uw positie op dit moment. Of u dat nou voelt of ervaart, het is een mysterie in God. Want God kijkt anders naar jou dan wij naar God kijken. Weet welke gedachten ik over u heb. Mijn gedachten zijn hoog. Isaiah 55 zegt dat heel duidelijk. Wij kennen Gods gedachten niet. En daarom is het zo belangrijk om altijd bezig te zijn met het woord van God, waardoor we hem kunnen eren. Want hoe kunnen we God eren? Vanaf vers 27, laten we daar naartoe gaan. Een man Gods kwam naar Eli. Staat zijn naam hier trouwens? Nee, hè? Bijzonder, hè? Soms in de Bijbel krijgen mensen die iets heel bijzonders doen, geen naam. Vind ik zo mooi van God. Dan gaat werkelijk alle eer naar God. Eer hem alleen. Wees geen mensenbehagen. En dan staat er een man Gods kwam naar Eli. En zei tegen hem, zo zegt de Heer. Dat is echt een profeet. Heb ik mij niet duidelijk geopenbaard aan het huis van uw vader, toen zij in Egypte waren, in het huis van de farao? Ik heb hem uit al de stammen van Israël voor mij tot priester uitgekozen, om op mijn altaar te offeren. En het reukwerk in rook te laten opgaan, en de efod voor mijn aangezicht te dragen. Ik heb aan het huis van uw vader al de vuuroffers van de Israëlieten gegeven. En dit is heel heftig wat hier staat. Wat God zegt door de geest van een dienaar. Waarom schopt u dan tegen mijn slachtoffer en tegen mijn graanoffer, dat ik in mijn woning geboden heb? En eert u uw zonen meer dan mij, door uw vet te mesten met het beste van alle graanoffers voor mijn volk Israël? Waarom schopt u dan tegen mijn slachtoffer? Weet u, ik kom in verschillende kerken en elke week maak ik verschillende dingen mee. Of ik naar de gereformeerde kerk kom, in de hervormde kerk, in een charismatische kerk, conferenties, in gevangenissen, op zendingsveld. Maar we leven in een dusdanige tijd dat je zelfs dienaren van God compleet ziet afwijken. En ik schrik daarvan. Het doet mij pijn. Hoe kan een man of een vrouw die het woord van God wekelijks en al jaren brengt, plotseling gaan scheiden en gaan omgang hebben met een persoon van hetzelfde geslacht? Dat gebeurt nu, vandaag de dag. En toen dacht ik, Heer, hoe kan dit nou? En opnieuw dacht ik, niets menselijks is ons vreemd. Want zelfs de zonen van Eli deden aan tempelprostitutie. Zelfs de zonen van Eli deden alles wat God verboden had. Maar Eli had moeten ingrijpen. En daarom neemt de Heer Jezus ook, als wij, en Paulus ook, als wij een broeder of zuster zien zondigen, spreek dat dan uit tot hem. Als jij moeite hebt om iets te geloven of te twijfelen, als Thomas dat deed, spreek dat dan uit naar de Heer, want er kan er genade komen. Als u het voor uzelf gaat houden, komt het zaad van ongeloof in uw geest, in uw binnenste, en gaat u alleen maar meer twijfelen. En gaat zonde alleen maar de overhand nemen in uw leven. Maar de bedoeling is van zonde dat u de hardnekkigheid daarvan mee afrekent, door simpelweg naar het meest hardnekkige te gaan, wat er maar ooit geweest is in de geschiedenis. En dat is het kruis van Jezus Christus. Hij is de enige weg, de waarheid in het leven die af kan rekenen met slechte gewoontes, met ongeloof, met ontrouw, of met wat u ook in uw gedachten heeft. Dan maakt het de bron van uw leven, uw hart, rein. Dan wordt het rein. Want hij gaat zijn werk openbaren door zijn geest in jou en mij. En dat is het christenleven. Niet meer ik, maar kijken naar het volbrachte werk. Dan word ik geen zoon van de slavernij, de zoon van Eli, de zoon van zonde, Maar dan word ik een vrije. En dan ga ik leven naar het nieuwe verbond zoals God het bedoeld heeft in Jesaja 54. Je bent mijn eigendom. Nooit kan ik jou meer van mij, in Engels zou ik het rebuken. Van mij wegduwen. Ik kan jou niet meer afwijzen, zegt Jesaja 54. Want jouw naam is geschreven in de palm van mijn hand en al je haren zijn geteld. Maar ik weet zeker dat als wij vandaag de dag de zonen van Eli een vraag hadden gesteld. Wie eer jij? Dan had ze gezegd, ik eer mijn vlees. Ik eer mijn hebzucht. Ik eer mijn rijkdom. En ik wil eigenlijk niet één vrouw, maar ik wil wel 10 vrouwen. Maar heel het volk was God zat geworden, had geen respect en eerbied meer voor God, omdat er een aantal dienaren van God het offer van God misbruikt hadden. Er staat letterlijk, het volk had geen ontzag meer voor wie God was. En als wij in Nederland zien dat mensen die het woord wel brengen, mensen die op zondagochtend in de kerk zitten, op zondagavond in de kerk zitten, en ik kom daar en ik mag daarover spreken, en daarom durf ik dat ook aan, maar die het offer van Jezus Christus niet serieus nemen. Waarom zou het volk, de ongelovigen, dan ons serieus nemen? Daar missen we iets als kerk. Als wij de Heer Jezus werkelijk de plaats geven in ons dagelijks leven, niet als veroordeling, maar om hem de ruimte te gaan geven, dan gaan de mensen om u heen zien, wat heb jij, wat ik nodig heb. En dan kun jij direct verwijzen, niet naar jezelf, maar dan ga je hem de eer geven. Wie hem eren, die zal ik eren. En dan gaat die vervulling, wat er daarna komt. Vers 30. Ik heb duidelijk gezegd, spreekt de Heer, uw huis en uw familie zullen voor eeuwen voor mijn aangezicht wandelen. En dit is wat God al zei tegen Abraham. Wandel voor mijn aangezicht. Maar nu spreekt de Heer, er is bij mij geen sprake van. Want wie mij eren, zal ik eren. Maar wie mij verachten, zullen zelf veracht worden. En daarna staat er een belofte. Zie de dagen komen dat ik uw kracht, uw arm zal afhakken. En de arm van uw familie, zodat er geen oud man in uw huis zal zijn. Later lezen we dat in Leviticus 10 er andere zonen sterven van Aaron, omdat ze ook opnieuw niet wandelen in Gods wegen. Later zie je dat de zonen van Samuel uit zijn op winstbejag. Hè, Samuel? Zelfs de zonen van Samuel waren uit op winstbejag. Terwijl de wet had voorgeschreven, als jij hebzucht gaat krijgen, dan ga je God verliezen. En ik denk dat sommige mensen, net zoals de rijke man met de arme Lazarus, hun hebzucht boven God stellen, waardoor ze hun God en hun geloof verliezen. Van de week was er een vriend van mij en die belde mij op. Hij zei, Chris, ik was op een miljonairsdiner. Allemaal miljonairs. En ik dank God voor miljonairs als ze het geld gaan zijn, koninkrijk van God. Want dan weet ik dat er mooie dingen mee gaan gebeuren. En ik weet dat er heel veel kinderen van God rijkdom mogen ontvangen. Niet als een welvaartsevangelie, maar om het juist te gebruiken. Dat is een hele andere mindset. En deze man die zei, Chris, ik vond het heel lastig. Overal lakeien en bedienden en butlers. En we zaten aan een rijk gedekte tafel. Hij heeft me foto's gestuurd. En toen zat daar de man die de tafel, zeg maar, had gedekt met zijn centen. En die zat vooraan in een grote stoel. Al dinerende. En hij zei, ik krijg één mogelijkheid om mij een vraag te stellen. Maar blaas mij maar van mijn stoel af. En iedereen had de mogelijkheid om aan deze grote man, een man in Nederland, om een vraag te stellen. Nou, welke vraag zou u me vandaag de dag stellen? Wat zou je doen als zo'n man, zo invloedrijk, aan u vraagt, ten opzichte van al die andere mensen? Stel mij maar één vraag.
Wat baat het de mens?
Ja? Wat baat het de mens? En dan?
Als hij de hele wereld gewint en schade leidt dat
ook. En er was een persoon en die stelde hem een vraag. Een hele belachelijke vraag, ga ik hier absoluut niet delen. Er kwam er nog een andere en die had ook een vraag. Ga ik ook absoluut niet delen. En om een lang verhaal kort te maken. Die vriend van mij was aan de beurt. Met knikkende knieën dacht hij. Heere, help. Maar dit is een kans. Dit is een kans. En weet u wat hij vroeg? Wilt u het weten? Wie is hier? Bijna. Hij vroeg. Als u komt te sterven, waar gaat u dan naartoe? En deze man pakte zijn bestek. Hij legde het naast zijn bord neer. Hij stond op. En in deze tafeletiketten legt een mens niet zijn bestek naast zijn bord, maar op zijn bord. En gaat ook niet zomaar opstaan. Hij legde het ernaast. Hij schoof zijn stoel naar achter. En zei, kom jij eens even mee. En met nog sneller knikkende knieën stond hij op. En ging eens naar een zijkamer. En zei hij zo, leg mij eens uit. Hoe zit dat? En hij heeft nog heel lang mogen natafelen met deze man. En is open voor de kernwaarden van waar het werkelijk om draait. Zijn wij bereid om niet als een zoon van Eli te zeggen, ik schaam mij voor het offer en ik ga mijn eigen offer zo maken in dit leven. Ach, ik zoek mijn eigen eer en mijn eigen roem. Of zijn we bereid om werkelijk vrucht te dragen, wat er net gedeeld werd, om te zeggen, eigenlijk heb ik alles te verliezen om maar één ding te winnen. Jezus Christus en die gekruisigd. Dan gaat God grote avonturen door u heen beleven. En dan komt u op plekken waar u nooit had gedacht dat u zou komen. Zoals die vriend van mij. Bijna geen opleiding gehad. Wat had hij daar te zoeken? Maar God verhoogt mensen die hem eren. Mooi hè? Ik wil met u gaan naar 2 kronieken. Vers 23. Want we hebben nu gekeken naar de zonen van Samuel. We hebben gekeken naar de zonen van Eli. We hebben gekeken naar de zonen van Aaron. En eigenlijk doet het mij pijn om zoveel zonen van welgestelde hoge priesters te zien vallen. Is er al nog hoop, zou je denken? Is er al nog hoop? Is er nog hoop voor Nederland? Nou, wel degelijk is er hoop. Want er is maar één levende hoop en zijn naam is de Heer Jezus. Er is maar één liefde en dat is de Heer Jezus. Er is maar één wijsheid en dat is de Heer Jezus. Er is maar één waarheid en dat is de Heer Jezus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En als hij zegt, ik ben, dan staat er niet, ik ben het. Nee, hij refereert rechtstreeks aan het Hebreeuws, ik ben die ik ben. Als God zich bekend maakt aan Mozes, dan zegt hij, ik ben die ik ben en die ik zijn zal. En God is nooit veranderd. En wij mensen eigenlijk tot in de kern ook niet, alleen kunnen we veranderen door zijn genade. Mooi hè? Want als Jezus zich bekend maakt, ik ben die ik ben. Er valt aan niets te tornen. Dat we mogen schuilen bij hem. En dan zullen we zonen en dochters voort mogen brengen. Vanuit uw eigen geslacht, of collega's, of vrienden. Wat werkelijk zonen en dochters van de levende God mogen zijn. Want de wereld, de schepping, zucht en ziet uit rijkhalzend naar het openbaar worden van de zonen God. De wereld zucht naar jou en mij. Wat wij hebben in ons, daar zucht de wereld naar. Een gedetineerde of een multimiljonair. Voor God is geen aanzien des persoons. Hij wil ze allemaal bekend laten worden met wie hij is. 2 Kronieken 23. Ik mag niet helemaal niet lezen. Maar in vers 11 staat er iets heel bijzonders. Je moet zien, in Kronieken is daar een tijd geweest dat er eigenlijk geen koning meer was. En dat er een jonge koning werd aangesteld. Een jonge koning. Joas. En voor de kinderen onder ons, weet je hoe oud die koning was? 7 jaar. Wie is er hier 7? Ben jij 7? Nou, stel je nou eens voor dat je nu al koningin was van Nederland. Nou wordt Nederland niet echt genoemd in de Bijbel, maar koningin van Nederland. Stel je nou eens voor dat we allemaal nu op dit moment zouden moeten buigen voor een 7-jarig lief meisje. Dat is heel absurd. Maar zo zie je dat Gods weg vele malen hoger is. En dat God een koning aanstelt van 7 jaar. En 7 verwijst direct naar de Sheva in het Hebreeuws. Dat is Jezus. De volheid van God. De Sheva, volheid, 7. Het bijzondere is dat er een koning wordt aangesteld. En dat er ineens een priester is. Jojada. En dat staat er in vers 1 van hoofdstuk 23. Jojada bevestigde en verstevigde zijn positie. Jojada heeft kinderen en Jojada zorgt er uiteindelijk voor dat het koningshuis van heel Israël opnieuw gebouwd wordt. Jojada zorgt er uiteindelijk voor met zijn zoon, met zijn ene zoon, dat de koning in leven blijft. En dat de jonge koning van 7 jaar niet sterft, waardoor uiteindelijk Gods zegen weer terug kan komen. Met andere woorden, hier zien we de perfectionele, prachtige samenwerking tussen vader en zoon. Een hoge priester die met zijn zoon de bescherming gaat geven aan zijn kinderen, zodat de toekomstige koningen en priesters geboren kunnen worden uit Joas. Ziet u de overeenkomst tussen de perfectie tussen de vader en de zoon? God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De Vader zoekt de Zoon. Want 1 Korinther 13 zegt, liefde zoekt zichzelf niet. Kijk, als liefde zichzelf zoekt, is het egoïstisch. Maar echte, oprechte liefde zoekt altijd de ander. Met andere woorden, liefde zoekt de ander. We hebben Valentijnsdag gehad, 14 februari. Ik vier het niet. Misschien ook niet. Nee, ik ook niet. Maar goed, als je het wel viert. Dit is een andere geschiedenis dan wat ik graag wil vertellen. In ieder geval, ik vier het niet. Maar ik word er elke keer wel bij bepaald. Ik denk, ja, ik zie overal hartjes en rood. En mensen zijn een beetje in een euforische stemming. En gaan ineens een lief doen tegen elkaar. Terwijl echte oprechte liefde hangt niet af van één dag. Echte oprechte liefde, en het klinkt misschien cliché, maar is 2000 jaar geleden bevestigd op het kruis van Golgotha. Want al zo lief had God de wereld. Echte liefde is in God. Liefde zoekt de ander. En de Vader zoekt de Zoon. En de Zoon zoekt de Heilige Geest. Johannes 14, 15, 16. Hij zoekt de Heilige Geest. Want de Heilige Geest luistert naar de Zoon om het ons te verkondigen. Als wij dus wijsheid, liefde, geborgenheid, genade nodig hebben, hebben we dus de Heilige Geest nodig. Waarom? De Heer Jezus heeft gezegd, ik moet gaan. Maar ik zal mijn trooster geven. En die zal u openbaren wat ik tot hem te zeggen heb. Nou, dan komt de Heilige Geest, maar de Heilige Geest getuigt ook niet van zichzelf. Wauw, dat is perfecte liefde. Niemand getuigt van zichzelf. Dat is geen valse vroomheid of bescheidenheid. Dat is echt liefde. En dan komt de Heilige Geest. En wat gaat de Heilige Geest altijd doen? De Heer Jezus verheerlijken. Dus je hoeft nooit bang te zijn voor de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is een hij. Het is een persoon. De Heer Jezus zegt, hij die na mij komt. Er is een verhouding tussen die twee. En dan gaat de Heilige Geest de Heer Jezus laten zien. Hij wijst altijd op het volbrachte werk. En wat doet de Heer Jezus? Die verheerlijkt de Vader. Er is nooit disharmonie tussen de Godheid. En dat is een leugen vandaag de dag die wereldwijd de ronde gaan. De Heer Jezus, ach, mooi persoon, mooi mens. Ach, hij is wel heel belangrijk geweest. Hij is wel zoon van God, maar geen God zelf. Terwijl Thomas zei, nadat hij zijn handen had geworpen in de zij, mijn Heer en mijn God. Jezus is God, lieve mensen. Jezus zegt, ik ben. Als hij over het water loopt. Hij maakt zichzelf bekend als God, want alleen de geest van God kon over water gaan. Genesis 1. De geest Gods broeide over de wateren. Dat kan alleen als je gedragen wordt door de geest van God. En als jij minder bent dan God, kun je ook niet door God gedragen worden. Mooi, hè? Jezus is God. Jezus is Heer. En dit is een waarheid die de zonen van Eli weg hadden gedaan. De zonen van Samuel weg hadden gedaan. Ze gingen hun eigen gang. En vandaag zijn er genoeg gamma's, praxissen, bouwmarkten, karweids. En zitten we in een tijd van een doe-het-zelf-geest, noem ik het maar. En die dat allemaal zelf doen. Maar weet u nog, kinderen, wat Adam en Eva deden? Wat deden ze in het paradijs toen ze betrapt waren? Toen God daar ging wandelen? Wat gingen ze toen doen? Ze gingen zich bedekken. En wie heeft ze bedekt? Zichzelf. De mens heeft altijd de neiging om zichzelf te bedekken. Om zichzelf te rechtvaardigen, om zichzelf te eren. En God zegt, luister, je bent al naakt voor mij. Alle dingen zijn voor mij openbaar. Breng het maar in de openbaarheid. Kom bij mijn kruis. Kom bij mij. Als je vermoeid en belast bent, en ik zal je rust geven. Breng al je trots, al je twijfel, al je zelfrechtvaardiging, al je moeite en je last bij hem. Dan zul je hem eren. Hè, kan ik God eren? Ik kan God eren. Weet je wat de mooiste vorm is van God eren? Zijn zoon accepteren. Zoals hij is, zoals hij is. En zoals hij is, kunt u alleen maar hem leren kennen door relatie met hem te hebben. met hem te praten. Uw hart te delen. Want te veel gelovigen die spreken wel met hun mond, maar belijden niet met hun hart. En de Bijbel noemt dat heel simpel, hypocrisia, hypocriet. Als ik zeg te geloven, maar in mijn hart, ach, breng ik zonen van Eli voort, dan kan ik toch God nooit de eer geven die hij toekomt. Ga met me mee. Je bent op reis vandaag, heeft u het in de gaten. Matteüs 15. Vanaf vers 17. Ziet u niet in dat alles wat de mond ingaat in de buik komt en in de afzondering weer uitgescheiden wordt? Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart. Daar hebben we net over gesproken. En die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen. Alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenis, lasteringen. En deze dingen zijn er. Die de mens verontreinigen, maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet. Het bijzondere hiervan is dat we hier zien dat als wij ons inlaten de dingen van de wereld, dan wordt ons hart verontreinigd. Kunnen wij dan nog God eren? Nee. Maar hoe snel gebeurt dat soms? Heeft u wel eens een moment dat u denkt, ja, ik ben weer gepakt. Ik ben weer gevallen. Ik heb het weer verknoeid. Ik ben weer ongeduldig geweest met mijn vrouw. Om maar een voorbeeld te noemen, ik ben natuurlijk helemaal nooit ongeduldig, maar... dat ik ongeduldig ben geweest naar een vriend van me. Terwijl geduld een vrucht is van... de geest. Maar weet u dat ik dat heel moeilijk vind? Geduld opbrengen voor een ander. Want soms ben ik een mannetje wat eigenlijk u wil aansporen om daar al te zijn... waar u nog niet bent. En zo geloof ik dat we allemaal weg zijn. Maar ik wil u aansporen vandaag. Om als jij merkt, zonen van Eli in je leven te zien binnenkomen. In uw eigen hart. Dat u de verontreiniging bij Jezus gaat brengen. En uw compleet schoon schip houdt. Want sommige geloven komen dan bij het woord. Komen tot levend geloof. Maar dan. En dan begint het beste wat u maar kan overkomen. Met hem wandelen. Abraham werd gerechtvaardigd door geloof, omdat hij onberispelijk met God wilde wandelen. Maakte Abraham fouten? Hij loog. Zijn zonen, maakte die fouten? En ik zeg bewust zonen, want na Abraham kwam Isaac en Jacob. En die hadden zonen. Maakten ze fouten? Ja. En toch noemt God zich de God van Abraham, Isaac en Jacob. Terwijl de zonen toch corrupt waren. Zegt dat iets over de corruptie van de mens of over de goedheid van God? De goedheid van God. En daarom geloof ik dat als wij ons verlustigen in de Heer en zijn macht en zijn kracht en zijn woord en zijn trouw, dan gaat God gezien worden in dit land. Dan gaat God gezien worden in uw gezin. Ik zie familieleden van mij veranderen. Waarom? Ze horen over de goedheid van God en niet over de goedheid van Christus. Ze zien Gods trouw in mijn leven. En dan mag ik alleen maar zeggen, Heer, u zij geloofd en geprezen. Ik ga u eren. Ik ga u eren. En dan zult u mij eren. Ben ik dan nog op zoek naar eer van God? Eigenlijk niet meer. Want als ik hem werkelijk ga eren, hoef ik geen eer meer van mensen. Dan verdwijnt mijn onzekerheid, omdat mijn zekerheid is gevestigd in Jezus Christus en die gekruisigd. En dan word ik als een ongelovige Thomas. Eerst zien en dan geloven. En dan kan ik al mijn twijfels hebben. Maar als ik mij ga verlustigen in de Heer en de sterkte zijner macht, dan ben ik niet meer onwankelbaar. Dan ben ik niet meer als een kind wat heen en weer geslingerd wordt. Maar dan word ik standvastig. En dan kan ik sterk en moedig zijn, wat God belooft aan Jozua, omdat hij zijn kracht en zijn macht laat werken in een onzeker, nietig, klein mensje, zoals ik. Omdat Gods trouw groter is dan mijn trouw. Omdat zijn liefde voor mij groter is dan mijn liefde voor hem. Omdat ik niet met onvergankelijke dingen ben gekocht. Of met vergankelijke dingen ben gekocht, sorry, maar met onvergankelijke dingen. Met het bloed van Jezus Christus. En alleen zijn bloed reinigt van alle zonden. Waardoor u geen zoon van Eli meer hoeft te worden, maar een zoon van God. En een zoon van God kunt u alleen maar zijn als u in de zoon bent geplaatst. En hoe worden wij in Christus geplaatst? Door te geloven. Geloof alleen? Geloof alleen. Maar God heeft een goede werk voor de grondlegging de wereld voorbereid. Opdat zij daarin zouden wandelen. Ja, maar als u niet eerst met de Heer Jezus gaat wandelen. Zult u nooit in de goede werken kunnen wandelen die hij voorbereid heeft. Eerst hij. En dan u. Eerst hem, Heer. Dan zal zijn Heer op je leven rusten. En wie dan valt? De rechtvaardige valt. Maar sta weer. Zullen we danken met elkaar? Heer Jezus, dank u wel dat we alle vrijmoedigheid hebben om te naderen tot uw troon van genade. En wie lofoffers brengt, baant een weg voor wat u ons uw verlossing, uw heil zal laten zien. En u heeft uw heil laten zien, Vader in de hemel. U heeft de Heer Jezus laten zien. De Heer Jezus van wie we willen houden. De Heer Jezus op wie we willen vertrouwen. De Heer Jezus en hem alleen. Vader, dank u wel dat u het zegel van het onderpand van de belofte, uw Heilige Geest, aan een ieder geeft die in u gelooft. Dank u wel dat door dat zegel, door die geest, we mogen zeggen, Abba Vader, de geest van het zoonschap. En zo wil ik u bedanken, Heer Jezus, dat de mens in de wereld op zoek is naar eer, maar we willen daar afstand van doen. Wij willen u eren. En ik dank u wel dat er alle voorbeelden zijn gegeven in uw woord voor ons. Als uw volk u gaat eren, als wij u de nummer 1 laten worden van ons leven, in onze werk, in onze kerk, in ons gezin en overal, door simpelweg achter u aan te gaan en te gehoorzamen. Heer, en als er verleidingen op ons pad komen, dat we dan sterk genoeg mogen zijn om bij u te schuilen en te zeggen, Heere, u heeft een strijd van geslacht tot geslacht tegen Amalek. Opdat de zonen van Esau, de Amalekieten, ons niet zullen overweldigen in dit land. Vader, dank u wel dat we u mogen eren om uw zoon aan te nemen. Dank u wel dat we u mogen eren met ons liefdeslied. U mogen eren met onze offergave. U mogen eren met onze kracht. We eren u, Vader. En dat ons nageslacht, zonen en dochters, maar ook de mensen om ons heen, zullen merken, als wij u eren, dan zult u ons eren. Dat ze in u mogen gaan geloven, Heer. Houden van u, Vader in de hemel. Misschien bent u dat niet gewend om in uw hart uit te spreken naar hem, maar zijn liefde voor u is altijd groter geweest dan uw liefde voor hem. Misschien heeft u het nog nooit gezegd, maar u mag in uw hart vandaag zeggen. Lieve Vader, lieve almachtige God, ik hou van u. Heere Jezus, ik hou van u. Omdat u net als Johannes zal zijn, de discipel die Jezus Christus lief had. Amen.
Amen.